Vandaag spreek ik Rachel Levy. Zij leidt creatieve changemakers op. Dat zijn mensen die in hun eigen organisatie patronen gaan doorbreken om zo bij te dragen aan een creatief werkklimaat. En vandaag spreek ik haar over hoe jij als trainer meer creativiteit in je training kan brengen.
Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast. De Train de Trainer podcast waarin ik werkvormen deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips. Zodat jij vanuit jouw expertise de toptrainer kan zijn die met plezier en zelfvertrouwen fantastische training heeft. Waardoor je agenda vol loopt met trainingen en je deelnemers continu terugkomen voor meer van jou. Want hoe pas je al die leertheorieën nou toe? Of wanneer juist niet? Welke werkvorm zet je wanneer in? Hoe zet je deelnemers aan tot actie? En hoe verkoop ook jij je trainingen moeiteloos? Je hoort het hier. Veel plezier!
Rachel, welkom.
Waar je onbekend staat is je creativiteit en hoe je dat in organisaties gaat veranderen. Nou, superleuk natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd wie jij bent. Hoe ben je gekomen tot waar je nu bent?
Ja, hoe ben ik gekomen waar ik nu ben? Er is een hele mooie quote en dat gaat over volwassen worden. En dan zeggen mensen, je moet eigenlijk worden wie je bent. En als ik dan aan mezelf terugdenk, bijvoorbeeld als 5-jarige of 7-jarige of 12-jarige, dan al mijn herinneringen zie ik mezelf iets maken, iets scheppen. En dan ben ik bijvoorbeeld een tekening aan het maken of mijn eigen parfumlijn aan het ontwerpen. En ik kan mij niet anders herinneren dan dat creativiteit is, ja, wat bij mij hoort. En eigenlijk is het meer opvallend dat ik in het volwassen worden die creativiteit een tijdje ben kwijtgeraakt. Mm-hmm. Ik heb een opleiding gedaan tot communicatiewetenschapper. Nou ja, daarna gesolliciteerd op een kennisbaan. Ik denk zoals heel veel mensen in grote organisaties. Dus ik ben van alles geweest met adviseur. En wat ik merkte in mijn werkomgeving, dat er iets heel interessants ontstaat. Een soort perverse prikkel waarbij je op een gegeven moment al snel 80% van je tijd bezig bent met het organiseren van de organisatie. Dus mailen, vergaderen, ja, regelen van randzaken om inhoudelijk te kunnen werken.
Ja.
Terwijl dat inhoudelijk werken en dat scheppen, dus wat van nature volgens mij heel erg in ons zit om iets te willen scheppen, iets vernieuwen, ja, daar heb je misschien 20% en dat is al veel van je tijd voor. En ik vond dat een heel groot contrast staan tot, ja, wie ik me ten diepste voel. Maar het overkwam me wel. En ik denk dat daar ook mijn eerste fascinatie en later mijn obsessie is ontstaan met thema creativiteit op de werkvloer. En ja, ik heb mezelf op een gegeven moment die vraag gesteld, hoe kan het nou dat ik als creatief persoon toch iedere ochtend om 9 uur mijn creatieve jas aan de kapstok hang, dan in een soort waan van de dag wordt gezogen en me aan het eind van de dag succesvol voel als ik enigszins mijn mailbox heb kunnen bijhouden? Ja, het was zo'n groot contrast met waar ik eigenlijk die banen voor had aangenomen natuurlijk, hè, want dat ging over inhoudelijk impact maken. En toen ben ik in eerste instantie voor mijzelf in mijn eigen werk gaan verkennen van, ja, hoe kan ik dit patroon doorbreken? Dus hoe kan ik wat meer uit die waan van de dag, ja, die 80% die ik nu bezig ben met randzaken, omkeren? Dus 80% van mijn tijd bezig zijn met creatie en ontwikkeling en nog maar 20% met de randzaken. En ja, toen ben ik dus op zoek gegaan naar creatieve tools. En inmiddels, ik kan wel zeggen dat ik specialist ben op het gebied van creativiteit in zo'n sterk zakelijke omgeving, heb ik daar dus mijn missie van gemaakt en mijn werk. Ja, en als luisteraars mij kennen, is het waarschijnlijk van Chaos in de Orde, de podcast, waarin ik inderdaad al 5 seizoenen als een soort onderzoeksjournalist uitzoek hoe het toch komt dat creativiteit zo makkelijk van de werkvloer verdwijnt. En vooral, wat kunnen mensen nou doen om die creativiteit weer terug te vinden? En om dan even rond te maken, want wie ben ik dan nog meer? Dan ben ik ondernemer van 2 innovatiehuizen. En bij Huis van Vernieuwing faciliteren we heel veel creatieve sessies in diezelfde grote logge organisaties als waar ik eerder werkzaam was. En geven we ook training over het zelf inzetten van zakelijke creativiteit in de Creative Changemaker klas. En bij Huis van Verbeelding ondersteunen we organisaties om op een inspirerende en visuele manier te communiceren. En dat doen we met tekeningen.
Ja, die tekeningen, dat vind ik ook superleuk. Ik doe altijd mijn uiterste best om. Ik hou niet zo van PowerPoints, dus ik probeer ook zoveel mogelijk te tekenen. En voor vandaag wil ik het met name richten op hoe kan je nou ook als trainer veel meer creativiteit inzetten. En ik kom natuurlijk zelf ook in organisaties waar, nou, soms is gewoon de opdracht, ik wil je een communicatietraining geven, jas er even 8 modellen doorheen. Nou, dat voelt voor mij echt helemaal niet als creatief of inspirerend of wat dan ook. Dus ik wil vandaag ook vooral echt focussen op hoe kan je nou als trainer zowel creativiteit en verbeelding in je training inzetten, maar ook hoe kun je dus deelnemers inspireren en dus uiteindelijk in de organisatie iets veranderen. Wil ik graag beginnen met, hoezo is creativiteit nou eigenlijk zo belangrijk? Bedoel, wij zijn het daar zeker over eens. Maar hoezo is het zo belangrijk? Zijn er theorieën waar je vandaan haalt dat creativiteit iets met mensen doet?
Ja, zeker. Mijn vertrekpunt is altijd innovatie. Er is heel veel onderzoek gedaan naar innovatie. Innovatie is natuurlijk nodig om oplossingen te vinden voor om te gaan met nieuwe uitdagingen of nieuwe problemen. En dat kan in een organisatie een probleem of een uitdaging zijn, maar het kan ook een heel grootschalig maatschappelijk probleem zijn. En het grappige is dat nieuwe oplossingen bedenken vanuit bestaande kaders vinden wij heel lastig. Ons brein heeft dan een bepaalde denkgroef. Wij willen alles ordenen. En in die ordening is ons brein heel efficiënt. Dus we trekken eigenlijk direct het laadje open waar we een haakje hebben. En daar gaan we dan in graven. En dat betekent dat we al heel snel in zo'n tunnelvisie komen. En neurowetenschappers hebben aangetoond dat je om te innoveren, dus om tot nieuwe oplossingen te komen, heb je creativiteit nodig. En wat is dan creativiteit? Dat gaat er eigenlijk over dat je in staat bent om met je brein aan de wandel te gaan. Dus dat je je verbeeldingskracht kunt volgen, dat je connecties kunt maken die verder gaan dan dat ene laadje, maar dat je juist in staat bent om meerdere laadjes tegelijk open te trekken en daar dan connecties tussen te maken. Ja, en waarom is dit relevant ook voor trainers? Dat als je een doel hebt, bijvoorbeeld je wil van A naar B, dan is het zo dat je ervan uit mag gaan dat mensen eigenlijk proberen direct de kortste weg te bewandelen van A naar B. Ja. Dus ze kiezen van nature, daar kunnen ze niets aan doen, de kortste route.
Ja, je wilt minste energieverlies uiteindelijk.
Precies.
Ja.
En dat betekent dat ze doorgaans de bekende paden zullen bewandelen. Nou, en als je bij wilt dragen aan vernieuwing of je wil mensen uitnodigen om eens op een andere manier hetzelfde gesprek te voeren, om wellicht tot nieuwe inzichten te komen, dan moet je eigenlijk mensen een beetje helpen. En dat doe je mijn inziens heel goed met creatieve werkvormen om een andere route te bewandelen.
Ja, tof. Ik zit ondertussen na te denken, want wat jij zei, ook mensen hebben de neiging om dezelfde route te nemen. Ik herken dat ik tijdens mijn werkvormendagen is een van de opdrachten een beetje aan het einde van de dag, om met het materiaal wat er is, daar moeten ze een nieuwe werkvorm mee bedenken, gericht op teams. Wat het mij opvalt, is wat toch veel mensen doen, is die doen eigenlijk iets wat ik eerder die dag heb gedaan, maar dan met andere voorwerpen. En waarschijnlijk doe ik dat dus zelf ook. En dat merk ik ook wel, want als ik een nieuwe werkvorm bedenk, ik vind het heel leuk, en dan google ik eens rond, lees ik eens een boekje, en denk ook, oh, ik ga het heel anders doen. Maar er zit altijd wel weer elementen uit wat er eerder is gemaakt. Ja, waarschijnlijk precies wat je zegt, want je wil dat energieverlies, wil je niet. Dus je kiest dan toch waarschijnlijk voor de snelste route van A naar B. En dat is wat je
ja,
al hebt.
Ja, en dat is iets wat op dat moment prominent op het netvlies staat. En het is heel moeilijk, dat is een beetje de roze olifant in de kamer. Het is dan heel moeilijk om daar niet aan te denken. Dus ja, als je een bepaald kader als vertrekpunt hebt, je kunt niet ineens dat kader ontdenken. Daar heb je echt een beetje hulp bij nodig.
Ja, want kun jij zo'n concreet voorbeeld geven van een training of een event? Hoe doe je dat dan, die hulp geven?
Nou, voor ons is ook inhoud altijd het vertrekpunt.
Mm-hmm.
Maar wij geloven dat inhoud het beste tot zijn recht komt als je gewoon een hele goede en vaak creatieve vorm kunt vinden. En ik denk dat een mooi voorbeeld is een sessie die we hebben ontworpen over gesprekken over verandering. Dat is een werkvorm die we hebben ontworpen voor teams. Omdat we merkten dat leidinggevenden het vaak lastig vinden om echt open een gesprek te voeren over veranderingen die ze gaan introduceren. En
Ja.
waarom is dat? Ze zijn eigenlijk op voorhand bang voor weerstand. En dan laten ze eigenlijk liever de geest in de fles. En dat proberen ze dan te overroelen met zo optimistisch mogelijke boodschappen. Om die weerstand eigenlijk voorbij te kunnen gaan.
Dat herken ik
En
wel ook bij mezelf, dat ik dat doe.
ja,
Ja.
dat. En dat is ook een logische neiging, want je wil optimisme in een team houden, je wil de motivatie hoog houden. Maar dan ga je wel voorbij aan wat er leeft in een team. En wat wij dan willen is een gesprek ontwerpen waarin alles er kan zijn, zonder dat dat gesprek per definitie zwaar of negatief wordt of de hele sfeer in een team kan beïnvloeden. En wat we dan doen in dit geval gaat dat dus over een gesprek, ja, over wat gebeurt onder de waterlijn in zo'n team. En nu kennen natuurlijk alle trainers wel het ijsbergmodel. Dat is een model dat te pas en te onpas wordt gebruikt.
Ja.
Wat ik dan zie over het gebruik van dat ijsbergmodel, dat wordt dan geprojecteerd of dat wordt op een flipover getekend. En dan worden die lagen uitgelegd en dan, ja, worden misschien nog een paar vragen daarbij gesteld. En dan gaan mensen daarover in gesprek. Maar ja, ik vind dat gesprek is te cognitief. En zeker in grote organisaties, en dat zal jij beamen, mensen gaan dan zo erg op de taal zitten en
Ja.
op de woorden dat er eigenlijk een cognitieve dissociatie ontstaat of een cognitieve dissonantie. Dus ze
Ja.
creëren een bepaalde afstand tot het onderwerp doordat ze lekker in hun woorden gaan zitten en met afstand tot het onderwerp kunnen ze dat dan fijn bespreken. Nou, wat wij dan doen in ons ontwerp is dat we van dat ijsbergmodel eigenlijk een vorm creëren waarbij mensen wel via hun verbeelding en via associatie en via intuïtie het gesprek aangaan. Nou, dus wat hebben wij gedaan? We hebben een werkvorm ontworpen met een grote poster met alle lagen van de oceaan, van de
Ja.
zee. En in elke laag, dus hoe dieper je komt, kom je andere soorten tegen. En die soorten hebben specifieke kenmerken. En die kenmerken zijn dan metafoor voor wat er speelt aan gevoelens en gedachten over verandering.
Ja, want kun je een concreet voorbeeld geven?
Nou ja, dus we nemen mensen mee in een onderzeeër. En dan gaan we eigenlijk de lagen van de zee af. En in het begin heb je het oppervlaktewater. Nou, daar kunnen we dan eerst even ophalen. Gewoon je eerste gedachten en gevoelens over het onderwerp. In iedere laag hebben we dan ook een andere werkvorm. Dus de ene keer doe je iets individueel. De andere keer bespreek je met je buddy. Want je komt steeds dieper onder water. Daar wordt het ook gevaarlijk om zonder buddy te gaan duiken, weet je wel.
Ja.
We gebruiken visualisaties. Maar bijvoorbeeld op het moment dat we in een van de diepste lagen zijn in de oceaan. Dat is de afgrond. Dat is al, dan hebben we al wat pijnpunten aangeraakt over verandering. Maar daar kom je bijvoorbeeld een soort tegen, het hengelvisje, dat echt in de duisternis van de oceaan toch nog een lichtje heeft. En nou, dat is natuurlijk hele mooie symboliek.
Ja.
En wat we dan dus proberen te doen, de ene keer in de ene laag hebben mensen een visueel template aan de hand waarvan ze een gesprek gaan doen in een groepje. In de andere laag is er een associatieve werkvorm waarbij ze poppetjes moeten neerzetten om iets in beeld te brengen. In een andere laag hebben we een individuele visualisatie waarbij mensen dingen opschrijven. Dus via verschillende werkvormen aan de hand van hetzelfde model kunnen we dan het gesprek tot stand brengen dat iets dieper gaat dan alleen maar cognitief daarover gaan zitten praten.
Ja.
Ja, en waar zorgt dat voor? Dat mensen hebben vaak weerstand om zo'n gesprek te voeren. Je zit met elkaar aan een tafel, je kunt elkaar zien, je kijkt elkaar aan, het is ongemakkelijk.
Bijna een
Wie praat
vergadering,
het
wat vinden we
eerst?
hiervan?
Ja,
Ja.
wie praat het hardst? Terwijl door dus het vorm te geven via creativiteit, ja, kunnen mensen op heel andere manieren dat onderwerp behandelen. Ze worden meegenomen op een avontuur, op een reis, vinden dat leuk. Ja, ze worden geprikkeld. Ze hoeven niet meteen naar de diepte te gaan, want wij helpen ze om stapje voor stapje naar die
Ja.
diepte te gaan.
Ja.
En dan tegen de tijd dat ze daar zijn en die pijn wordt besproken, gaat dat eigenlijk ook vanuit lichtheid. Omdat de
Ja.
vorm gewoon heel speels is.
Ja, leuk. Ja, en het klinkt ook al alleen al doordat je heel veel de tijd ervoor neemt. En dus ook de ruimte om mensen mee te nemen. En elke keer op een verschillende manier. Zonder dat we gaan er nu eens even over hebben. Waarom is deze verandering zo goed voor je? En waarom moet je het wel
Precies.
willen? Ja.
En dan kom ik even terug op verbeeldingskracht. Want daar heb ik dus al over gezegd van verbeeldingskracht is eigenlijk dat je mensen helpt om verschillende laadjes tegelijk open te trekken en connecties te maken. Maar voor die verbeeldingskracht is ruimte essentieel. Er is ook eigenlijk heel veel stiltetijd nodig en denktijd. Dus mijn advies bij iedere sessie, maar vooral als je creativiteit wil inzetten, is ook less is more. Doe minder, maar doe het speels. En geef mensen echt individueel stiltetijd, denktijd. Anders kom je ook veel minder bij die associatie en die verbeelding.
Ja, prachtig. Ja, ik vind het heel mooi. Want ik denk wel, ik herken het bij de mensen die ik train, maar ik herken het ook van mezelf. Toen ik startte als trainer, toen had ik ook de neiging om, ja, je wil, het moet waardevol zijn. Dus ik ga zoveel mogelijk in die mensen pompen. Hè, terwijl soms is juist even stilte en laten ervaren wat er dan dus vervolgens gebeurt, veel waardevoller. Ja,
Ja, en
mooi.
ook omdat mensen na zo'n denkoefening of nadat ze een gesprek hebben gevoerd, of dat nu met een buddy is of plenair, is er ook even tijd nodig om te integreren.
Ja.
En wat ik vaak zie is dat pas helemaal aan het einde van de sessie dan bijvoorbeeld wordt gevraagd, en wat gaan jullie hier morgen mee doen? En dat
Ja.
is dan de check-out.
Ja.
Terwijl het is ook heel waardevol om tijdens je sessies al lange blokken toe te voegen waarin mensen na elke stap al stilstaan bij wat betekent dit, gewoon praktisch gezien, voor mijn werk? Of wat betekent dit morgen voor me? En dat ze niet pas aan het einde van de training in 10 minuten daar even over nadenken.
Ja. Ja, dat is een goeie. Ik wilde je als volgende vraag stellen. Hoe hou je nou balans tussen heel veel creativiteit en het behalen van leerresultaat? Ik kan me zo voorstellen dat dit al een deel of misschien wel het hele antwoord is.
Ja, dit is zeker een deel. En ik denk dat een ander deel is dat je inhoud en vorm van elkaar scheidt. Dus dat je dat ziet als twee losse elementen die wel allebei nodig zijn. Dus het gaat niet alleen om inhoud en het gaat niet alleen om vorm. En voor ons is dat belangrijk om te toetsen. Bereik ik met deze vorm het inhoudelijke resultaat? En dus als we een sessie ontwerpen, redeneren we ook altijd nog een keer terug. Dus we ontwerpen misschien van begin tot eind, maar dan gaan we nog een keer van eind terug naar het begin. Want dan kun je toetsen of je niet doorslaat in de vorm. En dat is wel belangrijk bij creativiteit. Dus ik geloof heel erg
Ja.
in creativiteit, maar je moet er ook voor waken dat je niet doorslaat in de vorm. Want uiteindelijk gaat het om die inhoud.
Ja, mooi. Kan je eens een voorbeeld geven van dat je iets ontzettend creatiefs had bedacht en dat werkte niet? Wat kan je dan doen vervolgens?
Nou, er komt één sessie bij me op die ik deed met in een grote ambtelijke organisatie met een team. En het was eigenlijk niet zozeer de werkvorm of de creativiteit die niet goed was. Dat was een ontzettend leuke en goede werkvorm. Ik had een metafoor van een museum en in dat museum gebeurden dan allerlei dingen. Dus de vorm was niet zozeer niet goed, maar er zat een klassieke misser onder. En dat was dat ik het voorgesprek had gedaan met de manager van dat team. En die manager had bepaalde vragen gesteld. En aan de hand van die vragen heb ik de sessie ontworpen. Tijdens de sessie bleek dat het team het eigenlijk totaal niet eens was met die vraag of die vragen. In de beleving van het team moest er gewoon iets heel anders gebeuren op dat moment. Moest iets heel anders de aandacht hebben. Nou, en de vorm die dus op zichzelf goed was, sloot toch gewoon totaal niet meer aan.
Nee.
En ik denk dat dat een klassieke misser is, zeker als je met de leidinggevende spreekt. Wij hebben daar ook van geleerd. Dus, maar goed, wat ik toen heb gedaan, en ik denk dat je dat ook altijd moet doen als facilitator of trainer. Sessie stilleggen, koffie en thee, moment. En gewoon echt even in je eentje weer even nadenken van oké, als dan dit de nieuwe vraag is, wat heb ik dan nu in mijn rugzak om die groep dan van de nieuwe A naar een nieuwe B te brengen. En in dit geval, ja, ik heb daar helemaal niet meer een creatieve werkvorm op losgelaten. Wij zijn toen een opstelling gaan doen. Dus mensen in de ruimte gezet en met elkaar in beeld brengen. Wat leeft er nu eigenlijk in dit team? Waarom voelt dit zo belangrijk? Zodat de leidinggevende toch met een waardevolle opbrengst naar huis ging. Dat het team zich gezien en gehoord voelde. Ja, en dan, ik vond het heel zonde van mijn prachtige werkvormen. Maar die hebben we dan gewoon weer in de kast. En dat kan misschien een keer voor een ander team op een ander moment.
En wat ontwerp jij voor elke training echt andere werkvormen? Of heb je wel een paar favorieten die je veel inzet?
Ja, we hebben wel wat favoriete werkvormen die we dan kunnen aanpassen naar de thematiek van een specifiek team. Of dat is denk ik evident en dat is ook fijn. Want als je weet wat werkt, ja, waarom zou je dat niet inzetten? Ja, maar ik maak wel het onderscheid tussen trainingen en het faciliteren van sessies. Als we sessies faciliteren, maken we veel meer gebruik van maatwerk. Dus dan ontwerpen we inderdaad ook nieuwe werkvormen die helemaal aansluiten bij het vraagstuk. Geven wij trainingen. Ja, dan hebben we ook wel gewoon gestandardiseerde programma's die we zo eens in de zoveel tijd weer eens updaten. En misschien een werkvorm eruit halen en een andere werkvorm testen. Ja. Maar ja, dat is bij ons wel wat meer gestandardiseerd.
Ja, ik kan me even bij voorstellen. Ja. En stel dat ik nou als trainer denk, oeh, ja, creativiteit en verbeelding. Ik wil niet meer standaard een stukje theorie vertellen en ga er maar over praten. Mm-hmm. Waar begin ik dan als trainer?
Ja, ik denk dat de eerste stappen hetzelfde blijven. Hè? Dus je omschrijft voor jezelf je doel en het eindresultaat dat je wil bereiken. Mm-hmm. En dan geef je jezelf een aantal kaders. Bijvoorbeeld, hoeveel tijd heb ik voor dit onderdeel? Is dit in mijn programma? Ja, je moet de dingen natuurlijk altijd even in samenhang zien. Ja. Is het nu in mijn programma tijd voor iets individueels of iets in een groep? En wat wij daar dan aan toevoegen als volgende stap in de ontwerpfase is dat we dan eigenlijk gaan associëren aan de hand van dan wel het thema, hè. Zoals bij de ijsberg hebben we aan de hand van het model gebrainstormd. Of meer thematisch in de zin van, ja, je kunt zelf ook je sessies in een metafoor vormgeven. Bijvoorbeeld, we hebben ook sessies over vergaderen, waarbij we dan de sportmetafoor helemaal doorvoeren in de hele sessie. Of in onze Creative Changemaker klas gaan we op reis en zijn dus ook heel veel werkvormen in dat reisthema. Nou, en dan ga je terugredeneren van, oké, ik wil dit doel bereiken. Dit zijn de gespreksonderwerpen of de vragen die iemand zich moet stellen. Of dit zijn de stapjes die iemand moet leren. Welke associaties rondom die metafoor kan ik hierop toepassen? Ja, en dan volgt daar vaak vanzelf uit ja, wat voor materiaal of wat voor hoe je dat doorvertaalt naar een vorm. En dit kan zo speels zijn als je maar wil. Ik denk dat je ook heel makkelijk bestaande werkvormen dan net even in een nieuw jasje kunt gieten. Ja. We doen veel met Playmobil poppetjes, associatiekaarten. Nou, dat kan je natuurlijk best ook wel thematisch heel goed aanpassen.
Ja. En zijn daar dingen in waar je rekening mee moet houden? Om een voorbeeld te geven, moet ik rekening houden met het niveau van deelnemers qua ervaring in creativiteit? Moet ik rekening houden met niveau misschien wel in opleiding of wat mensen voor werk doen? Merk je daar verschil in?
Dat denk ik niet. Het belangrijkste waar je rekening mee moet houden is less is more. Neem echt je tijd. Zeker als je ook wat creativiteit van de mensen vraagt. Dus als jij zegt van, nou, ik stop niet zozeer de creativiteit in de gespreksvorm, maar ik vraag van mensen om hun conclusies van het gesprek terug te presenteren op een creatieve manier. Bijvoorbeeld de ene groep gaat een lied daarover zingen, de andere groep gaat er een poster van maken, de andere groep een filmpje. En geef mensen dan wel gewoon echt even de tijd om daarover na te denken en niet in 2 minuten te moeten afraffelen. Want dan kom je ook niet, ja, voor creativiteit moet je ook een beetje in een flow of in een sfeer komen.
Ja.
En wat ik heb gemerkt bij creativiteit, de bottleneck zit niet bij de deelnemers, de bottleneck zit bij de trainer of facilitator. Als jij een verborgen overtuiging hebt dat mensen het misschien gek vinden wat je gaat doen, ja, dan gaan ze het ook gek vinden. Dus het belangrijkste is dat je jezelf comfortabel genoeg bij de werkvorm die je introduceert. En ik heb inmiddels geleerd, dan kun je altijd alles en iedereen meekrijgen. Ja. Want wij werken letterlijk zo met de top van de nationale politie. met de top van ministeries. Het maakt niet uit wat voor houtmethode we in een groep hebben. Mensen staan open voor creativiteit op het moment dat je zelf gewoon stevig staat en erin gelooft. En wat wij ook doen, is we leggen helemaal niet zoveel nadruk op creativiteit. Dus we gaan niet aan het begin van de sessie zeggen, oh, we gaan nu een creatieve sessie doen. Ja, dan dat vinden mensen heel spannend, omdat ze niet zo goed weten wat ze kunnen verwachten. Maar als je gewoon zegt, we gaan inhoudelijk aan X, Y en Z werken, en aan het einde van de sessie hebben we deze opbrengst, en nu gaan we stap 1 doen, en dat is dit. Ja, dan... dan krijg je mensen echt wel mee.
Ja, ja, dat geloof ik. Onder andere voor ondernemen werkvormen getraind. En daar stond soms gewoon de directeur mee te springen en gek te doen. En echt zonder problemen. En dat ik de eerste keer ook wel dacht, nou, ik ben benieuwd. En soms zijn ze ook nog het meest enthousiast.
Nee, en zei jij dan op voorhand, oh, we gaan vandaag heel gek springen
nee, zeker
met
niet.
Elkaar? Of...
nee, en er zit ook een opbouw in. Nee, ja, ik begin niet gelijk we rennen het hele veld rond. En wel... overal zit beweging in, letterlijk en figuurlijk. En dat merken deelnemers ook.
Ja.
Ik werk bijvoorbeeld haast nooit met dat mensen achter een tafel zitten. En dus als je al moet staan, of je mag gewoon alleen op een stoel zitten zonder tafel, en elke keer als je iets anders gaat doen, verplaats je door de ruimte. Alleen al het lopen van de ene naar de andere kant, dan gebeurt er al iets bij mensen. Er gebeurt sowieso al iets qua verwachting. En dus ik ben met je eens, het is heel erg, als jij als trainer erachter kan staan, dan is het automatisch al, gaat het vanzelf. Als jij dat niet doet, dan zal een deelnemer dat voelen.
Ja, en ik denk dat het advies dan ook is, als je het zelf nog ongemakkelijk vindt, doe het dan niet. Of neem
of
dan
begin
een
klein.
Vorm die, ja, en wat dan voor het klein is, werken met associatiekaarten.
Oh ja. Ja.
Dat is niet eng, dat is niet bedreigend voor een groep. Dat zijn gewoon plaatjes op de grond waarbij mensen een antwoord associëren, maar het zet wel iets meer een creatieve toon dan dat je een check-in doet zonder associatie bijvoorbeeld.
Ja. Ja. En heb je wel eens ervaren dat mensen wat weerstand hebben tegen, oh, moet ik nou iets tekenen? Of hè, hoezo doen we het op deze manier?
Ja, er is altijd wel iemand in de groep of iemanden die door hun eigen belemmerende overtuigingen over wat ze wel of niet kunnen ten aanzien van creativiteit, wat weerstand hebben. Ja, hoe nemen wij die weg? Ook door er niet heel veel aandacht aan te besteden. Meestal zeggen we gewoon zoiets als, goh, je mag het ook op je eigen manier doen, als maar aan het einde van deze 20 minuten X, Y of Z is opgeleverd.
Oh ja.
Maar geef het misschien een kans. Het kan een andere manier zijn om daar te komen. En als je dan niet zo de nadruk legt op dat ze kennelijk heel creatief moeten zijn, maar meer van, goh, misschien als je meedoet in die vorm, kan het je iets opleveren. Ja, het is toch ook in de communicatie het gewoon heel, heel, heel laagdrempelig maken.
Ja. Ja, dus ook jij hebt wel zweetmomenten dat je denkt, oeh, nou zijn er toch wel een aantal die zeggen, ik heb er niet zo zin in, ik vind dit een beetje gek.
Ja, maar nooit, nooit gehad dat er echt een tipping point was, dat het dan in de groep, een soort collectief, het is er meestal zo één, misschien twee.
Ja.
En...
ik moet wel zeggen, toen ik begon als trainer, dacht ik heel snel bij weerstand, ik moet op iemand inpraten of ik moet iemand overtuigen.
Ja.
Terwijl ik het nu meer zie als nee, het mag er ook zijn. En vaak komt weerstand toch ook wel omdat mensen het gewoon spannend vinden. Dat ze het gevoel hebben, ja, maar ik ben of niet creatief
spannend.
Genoeg, ik weet niet wat je van me verwacht, of kan ik dit wel?
Precies. Ja, of het nog niet snappen en pas door het te gaan doen en te ervaren het snappen.
Ja.
En het is heel verleidelijk, want je ziet dan zo'n kop en dan ja, dat je dan inderdaad aan jezelf kunt gaan twijfelen of gaat wankelen. Maar we hebben ook de ervaring dat juist de mensen die het meeste weerstand lijken te vertonen, aan het eind van de sessie het meest enthousiast zijn, omdat ze inderdaad ook de grootste groei hebben doorgemaakt in zichzelf door het dan wel te gaan doen. Dus ja, het is...
ja, wat een mooie aanvulling.
Het beste is om je gewoon niet daar door te laten afleiden.
Ja, mooi. Welke aanvulling heb jij nog? Wat moet een trainer die hier naar luistert echt weten?
Nou, ik denk dat... kijk, creativiteit gaat heel erg over speelsheid. En je zei zelf ook al, creativiteit hoeft dus niet perfect te zijn. Het mag rafelrandjes hebben. En sta jezelf dus ook toe om hier heel speels mee om te gaan. Ga niet meteen voor een hele creatieve sessie. Vervang eens één onderdeeltje door een creatieve werkvorm en zie het als spel. Ga het gewoon een keer testen. En ik denk dat als je die speelsheid erin kan brengen, dan breng je dat ook voor je deelnemers. Dus vanuit die spelende energie, het hoeft ook niet in één keer goed te gaan. Het mag mislukken. Dat is allemaal eigenlijk helemaal oké. En het gaat nooit mislukken. Dat is de grap. Want als jij gewoon inhoudelijk weet wat je bereikt wil hebben, ja, dan hooguit kan, ja, wordt het wat rommeliger.
Ja.
En dan leer je daar weer van en dan verbeter je dat. Maar dat speelse in jezelf is heel belangrijk als voorwaarde dat anderen in jouw sessie ook die speelsheid kunnen toelaten.
Ja, kan ik me voorstellen. Als jij erin zit vanuit, ik ga ook lekker spelen met deze mensen. En je laat het zelf veel meer los. En dat er uiteindelijk een doel behaald moet worden, uiteraard. Maar de manier waarop mag vooral ontspannen. Volgens mij wordt dat dan ook voor de deelnemers een heerlijke ervaring. Ja, toch? Dank je wel. En stel dat ik nou als trainer denk, oh, dit is echt super tof, hier wil ik meer van weten. Waar moet ze dan zijn?
Nou, ik kan eigenlijk wel aanraden om eens een kijkje te nemen bij onze Creative Changemaker klas. En dan leer je dus dat creatieve ontwerpproces, onder andere. Je leert nog veel meer, maar onder andere dat creatieve ontwerpproces. Ja, en als mensen mij een beetje willen leren kennen, kunnen ze me volgen. Bijvoorbeeld op LinkedIn of Instagram, Rachel Levy. Of mijn bedrijven, Huis van Verbeelding, Huis van Vernieuwing. Nou ja, volgens mij volop mogelijkheden om geïnspireerd te worden.
Ja, tof. Nou, super bedankt dat je hier was. Dank je wel voor alles wat je vertelt. Ik ben zelf ook weer helemaal geïnspireerd. Dus ik heb ook gelijk het gevoel, ik ga weer naar een aantal van mijn programma's. Dus even kijken hoe ik daar veel meer creativiteit in kan brengen. Dus dank je wel.
Ja, dat doet creativiteit. Ja. Graag gedaan. Ja. Graag gedaan, dank je wel.
Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je genoten hebt van dit interview. Heb je vragen of opmerkingen, stuur me vooral een berichtje. Dat kan via mirjam@openingminds.nl. Via LinkedIn kan je me toevoegen en uiteraard een berichtje sturen. En heb je vragen of verzoeknummers, dan hoor ik je ook graag. Dank je wel.